Geliefde gemeente, predikant waar ik in mijn jeugd onderkerkte, die was vroeger drogist geweest en misschien was het daarom. Maar ik gebruik toch wel eens dit voorbeeld en het is denk ik wel een beetje gepast. Als je gezond wil zijn, dan moet je eten. Elke dag eten, zeg maar pap eten. Dat eet je elke dag. Goed, hij noemde pap, je eet misschien elke dag brood. Maar soms moet je daar ook wat bij doen. Je hebt vitamine nodig. En zeker als de R in de maand is, dan heb je die vitamine als een toevoeging. Dus hij zei, hè, dan heb je pap en dan doe je een paar druppels vitamine A, D. Vitamine A, vitamine D, druppels. Zo is het eigenlijk met de sacramenten. Avondmaal en doop. De sacramenten bij het woord. Maar het gebeurt natuurlijk wel eens dat kinderen daar helemaal zo het nut niet van inzien. Dat eten, dat vinden ze fijn. En als je dan vitamines hebt, zoals wij dat vroeger hadden. Er was zo'n beertje en die smaakt naar sinaasappel. Dan wil je het ook wel. Dus dat was voor ons een soort snoepje. Dat aten we dan wel. We waren weer blij als het weer september was. Maar als die vitamines nou niks aan zijn, of nou ja, je proeft er niks van, dan kun je denken, ja, waarom eigenlijk? Zeker als kind, daar heb je niet zoveel verstand van hoe wat gezond is en wat niet gezond. Waarom eigenlijk? Totdat je dat, je vader en moeder misschien uitleggen, maar je gaat het ook zelf voelen. Gezond eten is goed, fruit eten is goed, vitamines binnenkrijgen is goed. Als het kwartje valt, dan ga je het vanzelf doen. Maar dat kan dus ook gebeuren bij, nou bij de doop misschien wat minder. Hè. De doop, dat vinden we allemaal nog wel vanzelfsprekend. Maar bij het avondmaal kan dat best wel sterk zo zijn. Ik denk, ja, waarom eigenlijk? En we gaan naar de kerk. En de een heeft daar behoefte aan en de ander wat minder. Maar eigenlijk snappen we allemaal waarom het goed zou zijn om naar de kerk te gaan. Maar als dat avondmaal is, ja, waarom eigenlijk? Er zijn er zelfs wel, misschien hebt u dat ook wel. Die denken, nou ja, nu hoef ik niet naar de kerk. Avondmaal, dat gaat niet over mij. Het kan wel zijn dat u er buiten staat, dat u er niks van kent. Maar het is niet zo dat er geen boodschap in is. Ook al heb je voor je gevoel niks met het avondmaal, het is wel belangrijk. Ik hoop daar u vanmiddag wat in mee te nemen. Wat is dan eigenlijk het doel van het avondmaal? Wat zijn redenen waarom het belangrijk is dat er het heilig avondmaal gevierd wordt in de gemeente? En om daar ook aan te gaan. Goed, de volgende keer hopen we dan met elkaar door te spreken. Ja, wanneer mag je dan aangaan? Mag iedereen aangaan? Mag niemand aangaan? Wat moet je ervaren hebben? Wat moet je kennen? Het is geen vanzelfsprekendheid om aan te gaan. Zeker niet. Dus wie eraan moet gaan, dat is nog een andere vraag. Maar waarom je aan zou gaan, waarom dat voor iedereen van ons goed is, daar gaat het nu over. Dus ik hoop dat je dat onthoudt. Dat we het zo ook straks met elkaar bespreken. Ook als de jongeren zijn die zeggen, ja, avondmaal, weet je, dat staat echt nog ver van me af. Straks een preek bespreken, kunnen we het juist daarover hebben. Wat is het dan toch de boodschap van het avondmaal voor jou, die nu zoiets heeft van, ja, moet dat nou? Voor mijn ouders misschien, voor mijn grootouders. Niet voor mij. Maar toch wel. Behandelen de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar nu is er eigenlijk niet echt een stuk uit die geloofsbelijdenis die hierover gaat. Maar ik dacht, het is naast artikel 35 goed om die vraag nog te stellen. Waarvoor, met welk doel is er het avondmaal? En dat dus met name vanuit 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11. De twee gedeelten die we gelezen hebben. Boven de preek staat dus, waarom het heilige avondmaal? Drie gedachten. Voor God, voor onszelf, voor de naaste. Waarom het heilige avondmaal? Voor God, voor onszelf en voor elkaar, of voor de naaste. Als eerste dus voor God. In de achterliggende week stond ik samen met mijn vrouw bij het graf van twee van onze grootouders. En dan sta je daar bij het graf. En wat moet je dan eigenlijk doen? We zeggen wel, je vindt er niks. Ja, de namen staan op die steen. Maar ja, wat moet je eigenlijk doen? Ze zijn er niet meer. Jaren geleden overleden. Wat helpt het om bij zo'n graf te gaan staan? Als je thuis bent, dan weet je ook wel dat ze gestorven zijn. Dan kun je ook hun namen nog noemen. Toch was het goed om er te zijn. Het is goed om met enige regelmaat dat te doen. Het graf op te zoeken van bijvoorbeeld grootouders of ouders of andere overledenen. Waarom? Ter gedachtenis. Dat vooral. Als je daar staat, dan is dat een gedenken. Ze zijn er niet meer, maar dan zijn ze toch in gedachten. Je bewijst ze daarmee een bepaalde eer. Het is een getuigenis. Ze zijn niet zomaar vergeten. Maar ja, wat heeft de gestorvene eraan? Diegene die daar begraven is, die weet dat helemaal niet dat je dat doet. En dan kun je wel zeggen, wij bewijzen de overledene eer. We zeggen als het ware van binnen, opa, oma, of bes, bebe, we zijn je nog niet vergeten. Maar ja, er is niemand om tegen te praten. Er is niemand die dat hoort. Wat heeft de overledene eraan? Nou, de overledene heeft er dus niets aan. En toch is de goede zaak, ja, om diegene toch te eren. Niet zomaar te vergeten. Maar hoeveel te meer is dat dan bij de Heer Jezus zo? De Heer Jezus die ook gestorven is. Die ook begraven is. Je zou kunnen zeggen, het heilig avondmaal, dat zet je bij de begraafplaats van Jezus. Want dat brood wat daar ligt, is gebroken brood, wat zegt, het lichaam is gestorven. Dus het heilig avondmaal is als een soort gedenksteen van de Heer Jezus. Daarom zegt Paulus, of daarom zegt de Heer Jezus, doe dat tot mijn gedachtenis. En Paulus zegt, verkondig de dood des Heren. Dus in het heilig avondmaal, daar sta je als het ware voor de gestorven Jezus. En je belijdt daarmee, wij zijn hem niet vergeten. Maar er is natuurlijk een groot verschil met een graf op een begraafplaats. Daar is die gestorvene er niet meer. Die weet daar niks van. Hoe anders is dat bij de Heer Jezus? Hij is gestorven, maar hij leeft ook. En als wij daar rondom die tafel zitten, dan is het niet iets wat wij alleen weten, maar iets wat hij ook ziet. Het is als het ware het getuigenis tegenover de Heer Jezus zelf. Heer Jezus, wij zijn u niet vergeten. Wij zijn uw dood niet vergeten. Integendeel. Wij staan er gedurig bij stil. Wij weten dat u gestorven bent. En wij weten waarom u gestorven bent. Dat is natuurlijk ook een heel verschil, hè. Er zijn sommige families in ons midden die hebben bij een graf gestaan deze week. En dan kan er een goed getuigenis geweest op een sterfbed en ervoor. Dan kun je met goede herinneringen terugdenken, maar dat graf zelf, daarvan zeg je, wat is dat een aangrijpend iets? Waar, om zo te zeggen, waar is dat goed voor? Ja, voor de overledene zelf. Als er goed getuigenis op klinken, mag je weten, diegene, die mag doorgaan naar de eeuwigheid. Dat is het allerheerlijkste. Maar voor ons. Je staat bij het graf. Soms ook wel met grote vragen. Zeker als iemand jong sterft. Waarom? Waarom moest hij sterven toen hij 18 was? Waarom moest hij sterven toen hij 16 was? Waarom moest die ander sterven toen hij 3 was? Maar het geldt eigenlijk bij ieder sterven. Wat is het nut ervan? We zouden zo graag diegene bij ons gehouden hebben. Maar dat is hier niet zo. Bij de dood van de Heer Jezus. Dan mag je omhoog kijken en zeggen, o Heer Jezus, het is zo belangrijk dat u gestorven bent. Er is niks zo belangrijk als dat. Als u niet gestorven was, dan was het zinloos. Bij onze naaste kun je denken, dat die sterft, dat lijkt zo zinloos. Dat is niet helemaal. Maar uit ons gezien kan het zo voelen. Als iemand sterft, is het zinloos. Maar hier is het zo, als Jezus niet gestorven was, was het zinloos. Waarvoor zouden wij leven? Waarvoor zouden we werken? Waarvoor zouden we eten en drinken? Waarvoor zouden we oud worden? Wat heeft alles voor zin? Als de Heer Jezus niet gestorven was, dan stond je schuldig voor God. En dan bleef je schuldig voor God. En dan moest je met je schuld omkomen. En alle dingen die je had, waar je van genoten hebt of waar je druk om gemaakt hebt, al die dingen die breken af. Als Jezus Christus niet gestorven was, dan was het zinloos. Als hij niet opgestaan was, dan was het zinloos. Maar als dan het avondmaal er is, dan mogen we belijden naar hem toe. Uw dood is het allerbelangrijkste in de hele wereldgeschiedenis. Er is er nooit iets zo belangrijk geweest als wat u gedaan hebt, Heer Jezus. Tot zijn gedachtenis. Als je dat dus doet, dan is dat een blijk van dankbaarheid. Als je staat, zit rondom die tafel, of als die tafel hier staat en getuigt van het werk van Christus, dan is het allereerste erkenning. Eigenlijk een beetje net zoals Psalm 116 begint. God heb ik lief. God kan ik niet vergeten. God kan ik niet meer verachten. Ik kan God niet meer aan de kant schuiven. Zoals ik het vroeger kon. Want ik heb gezien wie die is en wat die voor me doet. Die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking, mijn klagen. Zo het avondmaal. God heb ik lief. Want er is niemand zoals Hij. God heb ik lief, want die getrouwe Heer redt mijn ziel. Als je bij het graf van een overledene staat, dan kun je ook wel eens gaan verlangen. Kon ik nog maar even met hem praten? Was mijn moeder nog maar even terug? Ik zou die vraag nog zo graag willen stellen. Ik zou zo graag van haar willen horen. Ja, hoe ze nu, wat ze van me vindt. En van mijn kinderen, van kleinkinderen. Ik zou het zo graag willen delen. Nou, noem maar op. Dan kun je zo gaan verlangen soms. Zou dat hier anders zijn? Als hij zegt, doe dat op mijn gedachtenis. En je doet het. Je gaat denken aan de Heer Jezus. Dan kan het niet anders als het echt is. Dan kan het niet anders of je gaat verlangen. Dan ga je verlangen, Heer, ik zou zo graag dicht bij u willen zijn. Ik zou zo graag weer in de ogen willen kijken. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Bij gestorvenen weet je dat dat gebeurt. Dat gebeurt niet, ja. Maar eenmaal. Eenmaal wel. Maar dan is alles anders. Bij de Heer Jezus. Omdat hij leeft, mag je weten, het gebeurt nog wel. Ook hier op aarde. Hij komt zijn kerk opzoeken. En er komt een dag, dan is het ten volle. Er komt een grote dag, dan mag je werkelijk lichamelijk Christus in de ogen kijken, voor altijd bij hem zijn. Als de gedachtenis aan de Heer Jezus levend is, dan wekt het een verlangen op. Dan geeft dat in je hart iets dat de Heer Jezus alleen maar belangrijker wordt. Het is heel vaak zo, hè. Als iets eenmaal belangrijk is, dan wordt het zomaar belangrijker. Als je er niks mee hebt, dan blijf je er niks mee houden. Als de Heer niet belangrijk voor je is, en als het avondmaal niet belangrijk voor je is, dan gaat het allemaal langs je heen. Maar als het je gaat trekken, als je voelt, hier gaat het om, als je aandacht en je hart er naar uitgaat, kijk, dan gebruikt de Heer het om je hart meer op hem te richten. Dan wordt hij al maar belangrijker. En dat is nodig. Dat is God toch waard. Dat God belangrijker wordt in ons leven. Dat God niet ergens een klein hoekje heeft van, oh ja, God is er ook nog. En aan het einde van de dag moeten we eigenlijk ook nog even bidden. Maar dat God voor ons de allerhoogste is. Die het allermeest lief hebben. Dat verlangen, dat wil hij opwekken. Daarom zegt Paulus, daar zijn we mee geëindigd, 1 Korinthe 11, vers 26. Zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Totdat hij komt. Dat betekent dus, ieder avondmaal is een roepstem, let op God, let op de Heer Jezus. Hij is gestorven. Daar denk je aan terug. Maar hij komt ook terug. Daar kijk je naar vooruit. Hij komt. Ieder heilige avondmaal herinnert ons aan de wederkomst van de Heer Jezus. En dat noem ik nu maar wel. Als je dan de Heer Jezus hier niet kent. Je gaat dit avondmaal over de Heer Jezus. Hè? Brood en wijn. Dat gaat allemaal over de Heer Jezus. Ik ken dat niet in mijn hart. Dan moet je er toch maar wel aan denken. Dat avondmaal zegt dat hij komt. Als je dan hem niet kent, dat is erg. Het leven gaat maar niet gewoon eindeloos zo door. Er komt een einde aan en dan komen we voor de Heer Jezus te staan. En als die een vreemde voor ons is, dan is het zo'n vreselijke dag. Maar aan de andere kant. Als dat verlangen wordt opgewekt. Dat je mag zien, die Heer Jezus heeft mijn ziel gered. Als dat verlangen wordt opgewekt, dan is er een uitzien. Zeg je, ja, er komt een einde aan deze wereld. Er komt een einde aan de tijd en dan eeuwigheid. En dan zal ik hem zien. En dat avondmaal, dat maakt dus elke keer hem groter. Dat is het eerste. Waarvoor het heilige avondmaal? Voor God. Dat betekent dat God een grotere plaats krijgt. Tweede. Voor onszelf. Wat is natuurlijk dan wel een belangrijke vraag. Delen we daar ook inderdaad in? Is het voor mij? Dat offer van de Heer Jezus? Mag ik daarvan weten? En de wederkomst van de Heer Jezus? Als die dan komt. En dan gaan al die graven open. En misschien leven wij nog. En misschien zijn we gestorven. Maar in elk geval, dan staan wij ook voor hem. Bij allemaal. Dan is er niemand die snel een zijgang weet te vinden. En die zegt, nou, ik ontkom eraan. We zijn allemaal voor de Heer Jezus. En dan gaat de Heer Jezus ons zo naar hem toe roepen. Hij roept ons bij de naam. En dan wijst hij één kant op. Die kant op of die kant op. Welke kant ga je dan op? Er zijn er die dat heel goed weten. Die heel goed weten. Als de Heer Jezus vandaag zou wederkomen, dan was het verloren. Ik hoop dat er wat gebeurt voordat de Heer Jezus terugkomt. Maar denk er wel over na. Hè? Het kan gebeuren toch dat de Heer vandaag je naar hem toe roept. En als het dan mis is. En je weet het. Je weet het nu. Er zullen erbij zijn die zeggen, oh ik mag weten, het is andersom. Ik mag weten, ik heb de Heer werkelijk lief. En ik kan niet begrijpen. Maar ik mag het wel weten, dan, als de Heer Jezus komt, dan mag ik eeuwig bij hem zijn. Als je nou twijfelt, als je soms denkt, ja, ik geloof het echt, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking, mijn klagen. Maar dan de volgende dag denk je, is het waar? Is het voor mij? Ik kan haast niet geloven. Ik geloof wel in de Heer Jezus, maar zou ik ermee zalig worden? Zou die al mijn zonden vergeven willen? Het is haast te groot. Wat dan? Nou, we weten aan de ene kant wat we nodig hebben. En wat is er nodig om zalig te worden? Niet meer en niet minder dan het geloof. Het geloof is nodig, alleen het geloof is nodig. Maar dat geloof is ook dringend nodig. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En geloof betekent natuurlijk niet, nou ja, wij geloven allemaal dat God bestaat. En we geloven allemaal dat de Bijbel waar is. We bidden allemaal wel eens. Maar geloof, dat is dat je hart mag overgeven aan de Heer Jezus. Dat Hij in je leven de eerste is geworden. Dat Hij jouw zonde op zich nam. Dat je ze aan Hem kwijt mag raken. Niet vanwege wat je gedaan hebt, wat je verdiend hebt. Maar alleen vanwege de genade van de Heer. Geloof. Maar zo onzeker soms. Zo wankel. De ene dag geloof je het. En de volgende dag. Denk je, hoe kan het nou? Dat kleine beetje geloof van mij. Zou ik daarmee in de hemel kunnen komen? Zoveel zonde. Zou hij die willen vergeven? Wat dan? Nou, dan geeft de Heer heel veel middelen voor. Maar zeker ook het avondmaal. Het avondmaal is ervoor bedoeld om ons er te meer van te verzekeren. Dat Gods beloften vast en zeker zijn. Dat zien we alleen al aan het moment waarop de Heer Jezus het gaf. Dat de bedoeling is. Vraag maar eens aan de kinderen. Weten jullie wanneer het eerste avondmaal was? Allereerste avondmaal dat er ooit geweest is. Tenminste, dat avondmaal van de Heer Jezus. Weet je dat? Jawel toch? Dat is door de Heer Jezus zelf ingesteld. De Heer Jezus heeft hier op aarde 1 keer het avondmaal gevierd. Voor de Heer Jezus was het laatste avondmaal. Maar voor de discipelen het eerste. En dat was net voordat de Heer Jezus naar het kruis ging. In de nacht, in de avond, toen hij 's nachts gevangen genomen werd. Toen heeft hij 's avonds het heilige avondmaal ingesteld. En hij heeft er zo naar verlangd. Dat zegt hij zelf. Hij zegt, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal dit paascha met u te houden. En dan, dat paascha, daar maakt hij het avondmaal van. Hij verlangde er zo naar. Waarom? Hij was nog 1 keer alleen met zijn discipelen. Er was niemand bij. Niemand mocht daarom ook weten waar het was. Het was een geheime locatie. Daarom wat hij ook tegen die discipelen zegt. Hij zegt niet, je moet in die en die zaal zijn. Dan had Judas het al geweten, had hij het al kunnen verraden. Nee, hij zei tegen 2 discipelen, je ziet een man lopen met een kruik en dan moet je hem volgen. Het lijkt haast iets van de ondergronds of zo. Hè? Maar het was daarvoor bedoeld. Hij wilde alleen met zijn discipelen zijn. Voor de Heer Jezus zelf. Straks zou hij gevangen genomen worden, tussen de vijanden zitten. Nu nog even tussen vrienden. Maar ook voor de discipelen. Want straks zou de allermoeilijkste tijd van hun leven aanbreken. Ze geloofden in de Heer Jezus, maar dan zouden ze er bijna niks meer van kunnen geloven. Dan zouden ze denken, het is allemaal over. Kijk, want daar gaat de Heer Jezus. Daar hangt hij aan het kruis. En nou is het voorbij. Hij is gestorven. Begraven. De allermoeilijkste tijd uit het leven van de discipelen. Net daarvoor gaf de Heer Jezus het avondmaal. Daar spreekt zo'n liefde uit, zo'n zorg van de Heer Jezus. Hij zegt, voordat jullie die diepte ingaat, ga ik nog eens zeggen waarom. En dan nog begrepen ze niet. Maar de Heer Jezus wou ze wel laten begrijpen. Hij wou ze op het hart drukken. Jongens, als je straks denkt, dan sterft hij. Het gaat helemaal fout. Denk dan eens terug aan het avondmaal. Aan het gebroken brood. Denk dan aan mijn gebroken lichaam. Dat mag je weten. Het gaat helemaal niet fout. Het gaat juist goed. Het was zoveel het verlangen van de Heer Jezus om het geloof van de discipelen te versterken. Als dat toen zo was, zou het nu anders zijn? Met datzelfde doel geeft hij nu het avondmaal. Ter versterking van het wankele geloof. Kom, zegt hij, kijk nou eens goed. Waar ligt nu je hoop? Je probeert je hoop te vinden in dat je toch langzamerhand wat geestelijker wordt. Je gebeden worden ernstiger. Wat verkeerde dingen heb je opgeruimd, dat doe je niet meer aan. Je bent braver geworden. En daar zoek je een stukje zekerheid in. Je hebt wat ervaringen. Soms onder een preek ben je diep geraakt. En dan denk je, is dat het? Nou, dat zijn zegeningen. Maar bij het avondmaal is het alsof de Heer Jezus zegt, kom, schuif dat nou eens aan de kant. Kijk eens wat het echt is. Alleen het offer van de Heer Jezus. Alleen de volkomen verdiensten van Hem. Hij is het die de zonde opruimt. Hij is het die de hemel opent. Hij is het die zondaren zalig maakt. Dat laat hij zien. Maar hij laat het ook geloven. Daar hebben we het de vorige keer wat over gehad. Door de verborgen werking van de Heilige Geest werkt hij zo in je hart dat wat je eigenlijk haast niet kon geloven, dat je het gaat geloven. Of dat je wat zo wankel was, dat versterkt werd. Waar het zicht een beetje verduisterd was, dat het opklaart. Zoals wanneer de mist verdreven wordt door de zon. Het heilige avondmaal. Dat is belangrijk. Het heilige avondmaal. Dat is van God. Daar komt Hij zelf in mee. Het is niet alleen dat wij aan Hem denken. Zou je kunnen denken bij het vorige voorbeeld hè, van het graf, van dat je bij de grafsteen staat, dat wij aan Hem denken. Maar het is veel meer. Het is ook zo dat Hij aan ons denkt. Dat Hij tot ons komt. Daar hebben we de vorige keer van gehoord. In dat avondmaal komt Hij zelf mee. En wat is nog meer? Hoe zorgt de Heer nog meer voor versterking van het geloof? Dus het eerste wat ik noemde is, Hij laat je zien, door die tekenen van brood en wijn, het is het offer van de Heer Jezus alleen. Het tweede, Hij komt er zelf in mij, Hij werkt door zijn Heilige Geest. Je wordt des te hechter aan Hem verbonden. Het derde, in het heilige avondmaal, daar voel je ook die heiligheid van God. Kan niet samengaan, de zonde dienen en Hem dienen. Heel duidelijk zien we dat in 1 Korinthe 10. In het 14e vers staat, moet ik het even goed opzoeken. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Wanneer ga je wegvluchten van de afgodendienst? Als de godsdienst belangrijker wordt, heerlijker wordt. Psalm 119 zongen vanmorgen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Je gaat vluchten van de afgoden, bij de afgoden vandaan, en je gaat vluchten tot de ware God. Maar dat is ook wat dan Paulus in het vervolg zegt. Vers 21. Gij kunt de drinkbeker van de Heer niet drinken en de drinkbeker de duivelen. Je kan niet van twee walletjes eten. Je kan niet uit twee bekers drinken van de duivelen en van de Heer Jezus. Je kunt niet deelachtig zijn aan de tafel van de Heer en de tafel van de duivelen. Het is één van beide. Juist aan het avondmaal ga je dat te meer voelen. Halfslachtigheid, daar kan ik niet mee uit de voeten. Of halfslachtigheid, daar kan de Heere niet mee uit de voeten. En daarom weer breken met de zonde. En wat is dat een zegen. De zonde, de liefde tot de zonde, die verduistert het geestelijk leven. Als we elkaar zouden vragen, als je de Heer Jezus niet kent, als er in je hart nog niks veranderd is, waarom niet? Waarom zou je de Heer niet gaan zoeken? Waarom zou je niet zoeken totdat je Hem mag vinden, Hem mag kennen? Waarom niet? Hoeveel zijn er hier die aan zeggen, de wereld trekt nog te veel. Er zijn nog te veel dingen daar ik niet mee wil breken. Voel je het wel? De zonde zit ons in de weg. De zonde houdt ons bij Hem vandaan. Maar het is ook zo bij Gods kinderen. Hoe komt het dat zicht op de Heer Jezus vaag is? Dat je soms zo'n afstand tot Hem voelt, is dat ook niet vaak vanwege de zonde? De zonde die scheiding maken tussen de Heer en je ziel. Zit de zonde geestelijk niet geweldig in de weg? En wat een zegen is het dan als de Heer zegt, kom nog even je middel tegen de zonde. Nou, dan geef ik het avondmaal met zoveel kracht, dat je vanzelf als het ware die zonde gaat haten. Dat er in je hart dat verlangen komt, dat je zegt, Heer, ik wil helemaal niet meer met de wereld mee. Ik wil helemaal niet mijn eigen begeerten volgen. Ik wil niet meer naar de duivel luisteren. Nog maar één kant op. Dat ik nou u mag liefhebben en u mag dienen en helemaal voor u leven. Dat zal hier de paarden nooit helemaal gebeuren. Maar het avondmaal gebruikt God wel als een middel om u van de zonde los te trekken. En daarmee dichter tot Hem te brengen. En dat is het tweede. Waarvoor is het avondmaal? Voor God. Voor jezelf. En ook voor elkaar. Ga je voor elkaar aan het avondmaal? Dat zit me eerder in de weg, toch? Dan voel je soms wel wat in je hart. Maar je kijkt dus om je heen. Ik durf niet. Je zou vanwege de mensen toch nooit durven. Totdat het zo sterk wordt, dat je alle mensen vergeet. Alle mensen vallen weg, doet er niet meer toe. Het is een persoonlijke zaak, het is tussen God en jou. En dan kun je gaan. Het is toch zo? Het gaat er niet om wat de mensen ervan denken. Het gaat erom wat de Heer ervan denkt. Dat is ook zo. Geloof is een persoonlijke zaak. Je komt nooit in de hemel omdat je man of vrouw ook in de hemel komt. En je moet je niet bij de hemel laten weghouden omdat je vrienden niet naar de hemel willen. Geloof is een persoonlijke zaak. En dan mogen alle mensen wegvallen. Dat gebeurt misschien ook wel zonder een preek. Het helemaal niet meer uitmaakt wie er in de kerk zit en wat ze van je denken. Maar er is nog maar één ding. God spreekt je aan. Nou, dan ga je toch niet aan het avondmaal voor elkaar? Ja, toch wel. Toch wel. Het heilige avondmaal is niet voor niks een maaltijd. Een tafel. De tafel was in het Midden-Oosten de belangrijkste plek van ontmoeting. Kijk, als ik jongeren in het oude dorp vraag van, waarvoor ben je hier? Vrijwel altijd zeggen ze om vrienden te ontmoeten. Nou, het is natuurlijk een mooie zaak om vrienden te hebben, om anderen te willen spreken. Ik heb het nog nooit gezegd, maar vanuit het Oude Testament zou je kunnen zeggen, vanuit de Bijbel zou je kunnen zeggen, nou dan ga je toch samen eten. Maaltijd was dé plaats om bij elkaar te zijn. En toen heeft de Heer Jezus een avondmaal ingesteld. Waar hij dat dus ook zegt. In de kerk is er ook verbondenheid. Het is niet maar één grote zaal met allemaal losse mensen die toevallig op hetzelfde tijdstip op dezelfde plaats zijn. Maar de Heer zegt, als ik je bij mij breng, dan verbind ik je ook aan elkaar. En daarom staat er in vers 17... van hoofdstuk. Laten we beginnen bij vers 16. 1 Korinthe 10. Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Ja, ik zou zeggen, gemeenschap aan Christus. Dus dan hoor je bij Christus. Verbondenheid met hem, jawel. Maar niet alleen. Want lees je verder, vers 17. Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Eén brood. Vanuit één brood worden al die stukjes brood gebroken. Al die stukjes die horen dus eigenlijk bij elkaar. En iedereen die aan dezelfde tafel mag zitten, die mag delen in datzelfde werk van de Heer Jezus. Eén brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam. De gelovigen horen bij elkaar. En daarom zitten we aan een tafel. Dus het avondmaal is een gemeenschapsmaal. Een maaltijd van verbondenheid. Met wie? Nou, niet zomaar met je vrienden. Het is een heilig avondmaal. Daarom is de gemeenschap met allen die bij Christus horen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dat is de diepste vriendschap. Dat is de rijkste gemeenschap als je samen aan een tafel mag zitten. En natuurlijk ken je niet het hart van iedereen. Maar dat je toch ervan uit mag gaan. En dat soms ook echt mag proeven. We leven van dezelfde genade. We hebben dezelfde zaligmaker lief. We hebben ook iets van hetzelfde leren kennen in ons hart. De lelijkheid van de zonde. Maar daar zijn we soort vandaan. Vroeger hoorden we bij elkaar in de zonde. En nu horen we bij elkaar in Christus. In de genade, in de heiligheid. Dus het avondmaal, dat laat zien. Echte verbondenheid, de diepste verbondenheid, die ligt in Christus. En je kunt heel verbonden je voelen met je familie. Elke dag een bakje doen bij je moeder. Je kunt heel veel hebben met je vrienden. Een paar keer in de week bij elkaar zitten. Maar dit gaat dieper. Dit is hechter. Het zou ook levender moeten zijn. Nog levender. Verbonden in Christus. Verbonden door genade in eenzelfde geloof. En omdat we het uit onszelf helemaal niet zo hebben, we zijn eigenlijk allemaal ook zomaar op onszelf gericht, gaan weer over tot onze eigen orde van de dag. Ook daarom geeft de Heer nu het avondmaal. Kom, je bent niet de enige. Goed, op Urk hoef je ook niet zo heel eenzaam te voelen. Er zijn natuurlijk plaatsen waar mensen veel eenzamer zijn. Ze leven dus allemaal mensen die niks met God hebben. Kom, zegt dan de Heer, nog sterker. Je bent niet de enige, kom eens hier zitten. En hier, om allen te ontmoeten, die datzelfde geloof mogen kennen. Als je verlegen bent, is het ware net zo. Je zou de neiging hebben om ergens, nou ja, aan de zijkant van de gemeente een plekje te hebben, maar nooit met iemand te spreken. Zegt de Heer, die verlegenheid van je, dat is soms ook iets heel moois. Dan kun je jaloers zijn op mensen die heel vrij zijn. Maar elk karakter heeft zo zijn mooie kanten. Maar die verlegenheid heeft niet het laatste woord. Dan moet je toch naar voren komen en verbonden worden. Ja, daar komt het er wel op aan, hè? Waar we het net al even over hadden. Het gaat er wel om een echte. Het is niet maar schijn van, nou ja, ik wil er ook graag bij horen, ga ik er ook zitten. Maar verbondenheid in Christus, verbondenheid door de Geest. En nog iets. Als u dan naar voren komt en u mag daar zitten met anderen die de Heere vrezen, dan zie je tegelijk, er zijn er ook die blijven zitten. Dan valt er scheiding. Nou, nu kun je niet zeggen, iedereen die aan het avondmaal zit is echt een kind van God. En niet iedereen die blijft zitten is dat niet. Dat kun je niet zo met zoveel woorden zeggen. Maar het getuigenis is er wel. Sommigen gaan aan en anderen blijven zitten. Dan valt er scheiding. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan laat je eigenlijk die ander zitten. Je mag naar voren en dan zit je dan, zeg maar even, een beetje gewoon gezegd. Zit je dus met je vrienden aan tafel en de anderen, die vallen er buiten. Maar zo is het toch ook niet? Eigenlijk is het ook een belijdenis, een getuigenis. Iedereen mag het zien. Niet van, kijk mij eens even. Iedereen mag het zien. Kom. Kom, je moet het daar zoeken. Blijf je nog zitten? Dat moet niet zo blijven. Er mag gebeuren, er mag wat gebeuren in je leven. Er is een zaligmaker, Jezus Christus, de Zoon van God, die gekomen is tot de verzoening van de zonde. Kom, zoek het leven bij Hem. Dat gaat er vanuit. Als je opstaat uit je bank en je loopt naar voren. Dat is een levend getuigenis. Kom, ga met ons en doe als wij. Ja, moet het dan gaan zoals waar ik ook eens een keer van hoorde? Maar ja, vroeg ik. Hoe ben je dan aangegaan? Nou kijk, de dominee zei, we hadden belijdenis gedaan en dan moesten we gelijk met z'n allen gaan. Dan hadden we dat tenminste gehad. Dan waren we over de drempel heen. En dan help je elkaar. Dat kan wel heel snel gaan. Wel te snel, hè. Of als die ander wat eerder, maar de dominee aan haar vroeg, hoe is het bij jou zo gegaan, bij het avondmaal ging? Nou ja, ik zag mijn buurvrouw in de bank zitten, en die stond op bij het avondmaal. Ik dacht, ja maar, ik ben niks slechter dan mijn buurvrouw. Dus, als mijn buurvrouw mag, dan mag ik ook. Is dat het? Ik hoop het wel aan voor dat. Dat is het niet precies. Het gaat er niet om ons te vergelijken met anderen. En om aan te gaan vanwege anderen. Maar wel hierom. Dat als je er iets van kent en als je weet hoe goed en hoe belangrijk de Heer Jezus is. Dat eigenlijk niemand kan laten wat hij is. Dat iedereen gunt. De kinderen en de jongeren en de ouderen. Kom, er is maar één plek waar je het leven vindt. Er is maar één plek waar je echt gelukkig kan worden. Dat is bij de Heer Jezus. Het is toch altijd zo dat wat wij doen invloed heeft? Er zijn soms mensen die zeggen, ja, ik snap wel dat u zegt dat het niet ideaal is om dat te doen. Maar ik kan ermee omgaan. Nou, laat ik hem tv noemen. Ik heb wel een tv, maar er zit een knop op en daar heb ik mee leren om te gaan. Het zou kunnen. Er bestaan, denk ik, mensen die dat kunnen. Ik geloof niet dat er veel zijn, maar het zou kunnen. Maar er is nog iets anders. Al zou het waar zijn. Je moet jezelf niet snel hoog schatten, maar al zou het waar zijn. Dan nog geldt, met dat jij het doet, zeg jij tegen een ander, kun je ook wel doen. En die kan het niet. Of, als je je vriend hebt die vatbaar is voor alcohol, zeg je, ja, maar ik kan er wel mee omgaan. Jawel, maar als jij er een neemt, neemt je vriend er ook een, die kan er niet mee omgaan. Je doet dingen met invloed op de ander. Je kunt elkaar meenemen de verkeerde kant op. Wat een zegen zou het zijn als we elkaar mogen meenemen, opwekken. Juist in de dingen van de Here. In het avondmaal. Dat geldt natuurlijk veel breder. Wat wij doen, doen we nooit alleen voor onszelf. Wat wij doen heeft alles te maken met de vraag, hoe staan we tegenover God? Maar het heeft ook alles te maken met de vraag, hoe staan we tegenover onze naasten? Daarom wil ik eindigen met de woorden die dan in de Nederlandse geloofslijnen staan, bijna aan het eind. Misschien kunt u ze opzoeken. Dus net voor de laatste alinea. Artikel 35 waren we. Net voor het einde. Een zinnetje dat begint met kortelijk. Kortom. Kortelijk. Wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Dat is de samenvatting. Kortelijk. We worden door dit sacrament bewogen, opgewekt tot een vurige liefde tot God. Tot een vurige liefde tot onze naaste. Is dat het verlangen van uw hart? Amen.